Monize brengt leven in het werk met zijn elektronische maaltijd en ecochecks.
Radio 1.
De Tribune.
Tom van den Bulke.
Goedenavond en welkom bij de Tribune. Dit is de 40ste aflevering sinds we ermee begonnen zijn. En ook nu zitten twee gasten klaar om daar hun bijdrage aan te leveren. Goedenavond, Peter van den Bemt.
Goedenavond.
En goedenavond, Karel van Eetveld, CEO van Anderlecht.
Goedenavond.
CEO van Anderlecht, dat is sinds 1 april. We zijn ondertussen een maand of twee verder. Hoe bevalt de nieuwe job?
Uitdagend, ja? Is denk ik het juiste woord. Mijn vrouw dacht nooit dat het een aprilgrap was, maar blijkbaar... is nu toch tot de vaststelling gekomen dat dat helemaal niet het geval was. Uitdagend is voor mij een stukje een nieuwe wereld, sinds lang. En Anderlecht is een bijzondere club, waar elke uur van elke dag wel iets gebeurt en waar elk moment uitvergroot wordt. Dat heb ik ondertussen geleerd. En de voetbalwereld aan zich is... ook interessant om te ontdekken.
Heeft je vrouw al moeten vaststellen dat je nu meer werk hebt dan in je vorige jobs? Of,
als ik dat toegeef, gaat de bankier niet content zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar er is wel veel werk natuurlijk bij Anderlecht.
Ja, maar ik denk dat dat geldt voor elke voetbalclub. Hè. De situatie waarin ik zelf gestart ben, was corona. Corona-situatie. Heel uitzonderlijk, omdat je dan direct aan crisismanagement moet beginnen doen. En dat geldt denk ik voor elke club. En ja, daar komt bovenop dat ons zeggen Anderlecht twee interessante jaren achter de rug heeft. Die sportief toch niet echt zo'n succes waren. En dat heeft uiteraard implicatie op de hele werking van de club.
Hoe hard is het wennen? Want je hebt inderdaad tot nu altijd wel iets anders gedaan. Hè? Nooit in het voetbal gezeten?
Pas op, ik heb wel ooit in het voetbal gezeten. Ik heb... LO gestudeerd, zoals je wel weet. Ja. Specialisatie voetbal. Training gegeven, ik heb scouting gedaan. Alleen ben ik daarmee gestopt op mijn 26 jaar, denk
ik. Dat is even geleden toch al
ondertussen. En dat is, Peter en ik ongeveer dezelfde leeftijd zijn, dus je kan uitrekenen hoe lang dat geleden is.
Ja. Ja.
Dus dat is een hele tijd geleden. En het sportieve is nieuw voor mij. Ik ben blij dat ik Vincent of Frankie nog versta als die dingen beginnen uitleggen, of toch grotendeels de grote lijnen kan ik volgen. Een bedrijf runnen, een organisatie runnen, is natuurlijk niet nieuw voor mij.
Oké. Straks veel meer over dat voetbal en over Anderlecht uiteraard. We gaan beginnen met de momenten van de week. En het eerste moment heeft te maken met de gebeurtenissen die voor een schokgolf hebben gezorgd in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. We gaan luisteren naar een aangeslagen NBA-coach Greg Popovich na de dood van George Floyd door politiegeweld.
It's almost in a strange, counterintuitive sort of way the best teaching moment of this most recent tragedy, I think, was the look on the officer's face. For white people to see how nonchalant, how casual, how just every day going about his job, so much so that he could just put his left hand in his pocket, wriggle his knee around a little bit to teach this person some sort of a lesson. And it was his right and his duty to do it in his mind. I don't know. I think I'm just embarrassed as a white person to know that can happen, to actually watch a lynching. You know, we've all seen books and you look in the books and you see black people hanging up on trees and you are amazed that we just saw it again. I never thought I'd see that, you know, with my own eyes in real time.
Greg Popovich, duidelijk ontroerd, de coach van de San Antonio Spurs in de NBA. Hij is beschaamd om een blanke te zijn in zijn eigen land, zegt hij. Dit is jouw moment, Karel. Waarom heb je dit gekozen?
Omdat ik zelf ook soms beschaamd ben om blank te zijn, ook in ons eigen land. En ik heb gemerkt in de sport, ook recent nog, dat we nog altijd niet geleerd hebben dat er enkele miljarden mensen op de aardbol leven. En ondanks het feit dat die soms een andere cultuur, een andere achtergrond, dat allemaal mensen zijn en evenwaardig zijn, ja, blijkbaar hebben we dat nog altijd niet geleerd. En zie ik relatief weinig vooruit. Als ik naar de sport kijk, remember Jesse Owens, denk aan Mexico 68, Wat ik niet live beleefd heb, ik was toen 2 jaar, maar waar ik wel veel over gelezen heb. Maar kijk dan naar de recente gebeurtenissen, ook op voetbalvelden in stadia. Als ik met Vincent erover praat, zoals nog vandaag, en ik hoor dingen die hij mij vertelt van gewoon de afgelopen maanden, mm-hmm. ja, dan begrijp ik die coach zeer goed. Want eigenlijk zouden we allemaal beschaamd moeten zijn dat dit nog bestaat hier.
Vincent is Vincent Kompany, ja, uiteraard. Vincent Kompany. Heeft hij ideeën al? Wil hij iets doen rond dit thema?
Ik denk dat moet je aan Vincent Kompany zelf vragen. Hij zal er wel op het juiste moment
we willen hem dingen mee doen. Horen.
Ja. Daar twijfel ik niet aan dat jullie dat willen, maar je kent Vincent. Hij zal zijn eigen moment wel kiezen om dat te doen. Maar het is, ik vind het gewoon... dat soort van zaken vind ik beschamend. En eigenlijk vind ik het zelfs bijna belangrijker om daaraan te werken dan aan sportieve dingen.
Ja, los van Kompany, wil Anderlecht iets doen? Of zijn er al dingen die gebeuren bij Anderlecht?
Uiteraard. Hè. Ik vind dat wij iedereen die bij Anderlecht betrokken is ook op een stuk op een bepaald niveau moeten opvoeden als dat nodig is. Spreekoren bijvoorbeeld, die een of andere... ja, racistische tint hebben, ik vind dat absoluut niet kan. En ik begrijp dat daar sommige mensen wel anders over denken of bepaalde zaken misschien niet als racistisch of beledigend beschouwen. Maar dan is het aan ons als club om je eigen fans voor een stukje te gaan opvoeden, informatie geven, gaan duidelijk maken wat kan en wat niet kan in een stadion. Dus op dat niveau willen wij zeker onze inspanningen doen. En verder, ja, diversiteit in het voetbal. Ik denk dat ik met Peter al ooit eens kort iets over gezegd heb. We blijven een blanke mannenwereld. Hè. Als je de top van het voetbal en de sport bekijkt, ja, dat is gewoon een blanke mannenwereld. Allemaal dezelfde soort mensen. Als je die sport wil ontwikkelen op een goed niveau, ook als club, dan kan je maar beter investeren in diversiteit. Mm-hmm. Dan ga je een heel stuk sneller vooruit kunnen gaan. En dat is genderdiversiteit, maar dat is ook culturele diversiteit. Dus ja, als club, maar nu spreek ik over de persoonlijke inspanning die ik zou willen doen, ja. Mm-hmm. Alleen, ik heb nu geen masterplan om dat nu eventjes te lanceren.
Nee, het is ook nog maar vers natuurlijk, dit voorval, mm-hmm. waardoor alles in rep en roer staat, om het zomaar te zeggen. Peter, jij komt heel vaak in voetbalstadions, overal in Europa. Is het in bepaalde landen erger dan elders? En hoe zit het bij ons?
Het is een kwaal van in vele landen. En er zijn er inderdaad waar het erger is. En we kennen die landen allemaal uit het voormalige Oostblok bijvoorbeeld, waar het schering en inslag is, waar er nauwelijks wordt tegen opgetreden. Maar ook bij ons zit dat nog altijd in alle lagen van de maatschappij, zo simpel is het. En het is een fenomeen dat zeer, zeer moeilijk uit te roeien is. En elke keer als er dan zo'n voorval is, en dit was nu een heel extreem voorval, waar iedereen heeft zitten opkijken eigenlijk, en waar je met je verstand niet bij kan, vooral dat iemand dan nog naar huis kan wandelen, een paar dagen. Ja, dan heb je weer een opstoot van verontwaardiging. En over een paar weken is dat toch weer voorbij. Dat heb ik net iets te vaak meegemaakt. Ik zou zeggen, de voorbije 20 jaar dan in het voetbal, of 25 jaar in het voetbal, dat er dan een incident is, collectieve en welgemeende verontwaardiging, die is niet gespeeld, en in breed gedragen verontwaardiging, en daarna gaan we toch weer te veel over tot de orde van de dag. Maar ik heb er voor alle duidelijkheid ook geen pasklare oplossing voor. Ik denk dat iedereen beseft dat het zo niet verder kan. Maar dat heb ik denk ik 10 en 15 en 20 jaar geleden ook horen zeggen. Dus ik weet niet wat de oplossing is daarvoor, eerlijk gezegd. Omdat helaas er ook een brede laag is in de maatschappij, ook in Vlaanderen, die daar geen probleem mee heeft. Dat is de kern van het probleem. Er zijn heel veel welmenende mensen die er een gigantisch probleem mee hebben. Maar er zijn er helaas ook heel erg veel die dit de normaalste zaak van de wereld vinden. Nog altijd.
Maar ik denk, Peter, dat heel veel mensen gewoon zich niet in de plaats kunnen zetten van iemand anders. En daarom zijn rolmodellen wel nodig. Hè. Daarom is het ook belangrijk dat mensen die in zo'n situatie zitten of gezeten hebben, ook echt zich outen en uitleggen wat dat met een mens doet, hè, als je gediscrimineerd wordt, hè, als je aangesproken wordt.
Dat is allemaal al gebeurd. En met prachtige, rake getuigenissen in het voetbal daarbuiten. Maar soms denk ik dat de mensen die zich daaraan bezondigen, aan dat racisme, die zo idioot zijn om een zwarte speler van de tegenpartij uit te fluiten en racistisch te bejegenen, en dan van een van dezelfde kleur van hun eigen ploeg dan toe te juichen en er een handtekening van te vragen. Ja, ik denk dat je daar toch op een muur botst. Ja.
Okay. Toch niet opgeven.
Nee.
Nee, zeker niet. Dat is iets anders.
Moeilijke kwestie, maar niet opgeven is de boodschap over naar jouw moment, Peter. Het is een moment dat heel erg vers van de pers is, maar het zat er ook al een tijdje aan te komen.
Mijn réponse is que honnêtement, je peux pas me permettre d'être encore entraîneur dans le futur. Je resterai au club comme vice-président, mais je m'occuperai plutôt des structures générales du club, mais bien sûr liées aux sportifs. Vous savez, l'esprit, il dit une chose, mais le corps, il dit parfois autre chose. Et mon esprit me dit, tu as encore envie d'aller à la guerre et tu as encore envie d'être coach, mais le corps, il dit, non, tu ne tiendras pas le coup.
Michel Preud'homme stopt als trainer van Standaard, dat is nu officieel. Hij zal ook geen sportief directeur zijn. Het hoofd wil nog wel, zegt hij, maar het lichaam niet meer. Dat moet dan wel een behoorlijk dilemma geweest zijn, denk ik dan.
Ik denk het niet. Nee. Ik laat mij vertellen dat hij eigenlijk in maart ongeveer al de knop heeft doorgehakt. Okay. En dat dit filmpje op 15 mei al is opgenomen. Dus het is niet dat hij er tot een paar dagen geleden nog heeft over zitten nadenken.
Waarom moesten we dan zo lang wachten nog?
Wel, dat moet je aan de club vragen. Ja. Ik heb hem wel eens gevraagd of er communicatie was. En hij zei, het is de club die bepaalt wanneer het wordt bekendgemaakt. Ik vind dat een onfrisse soap, zoals Standaard die heeft gespeeld met een eerste stukje op vrijdag en dan een tweede stukje op maandag. Dat is eigenlijk spotten met ernstige journalisten die hun werk proberen te doen en dan nog eens boos zijn dat er wordt gespeculeerd. En ik denk dat het eerste slachtoffer daarvan is Preud'homme zelf. Ik vind dat hij zelf misschien ook op tafel had kunnen kloppen en zeggen van, kijk, je weet het nu al heel lang. Dat filmpje al lang opgenomen, staat klaar, speel het nu maar. Want ja, iedereen begint maar weer mij lastig te vallen bij wijze van spreken. Ja. Maar ik moet zeggen, de reden die hij aangeeft om nu te stoppen als trainer vind ik zeer plausibel. We weten allemaal hoe Michel Preud'homme zijn vak beleeft. Dat is ongelooflijk intens. Dat gaat wel iets verder dan alleen maar gesticuleren langs de lijn, want daar wordt dan op gefocust. Ja. Maar het is ook iemand die tot in den treuren wedstrijden bekijkt, tegenstanders analyseert. Dat wordt hem soms verweten. Je kan het ook super professioneel noemen natuurlijk. Dus daar kruipt ongelooflijk veel energie in. En ik kan mij voorstellen, dat had hij al een keer, een jaar of drie ondertussen is het geleden zeker. Toen ik hem dan interviewde nadat hij besloot had om toch een sabbatjaar in te lassen, was het ook omdat hij helemaal leeg was, helemaal op, precies omdat hij voor de volle 100% gaat voor zijn job. En dat gevoel zal hij nu opnieuw hebben. Denk ik dat het tijd is, weer 3 jaar ouder, om dan toch maar het een beetje rustig aan te doen. Maar ik heb nu wel een paar vragen over de clubstandaard, eerlijk gezegd. Hè? Want als ik het goed begrijp, wordt hij vicevoorzitter. Hij gaat terugschakelen. Wie wordt dan de sportief directeur bij Standaard? Wie gaat de komende weken het werk doen van sportief directeur? Want ik kan mij voorstellen dat het eerste wat Michel Preud'homme gaat doen, en dat is denk ik volgende, wanneer is het, de 15e? Is naar Frankrijk gaan.
Ja,
want
naar
hij
Bordeaux.
Is al die tijd gescheiden gebleven van zijn vriendin. Dus ik denk dat het eerste wat hij gaat doen is naar Bordeaux gaan. En hij gaat niet de dag nadien terugkeren, denk ik.
Nee, daar ligt dus werk op de plank. En dat afscheid van Preud'homme als trainer is überhaupt al geen al te best nieuws voor de ploeg, Standaard misschien?
Ze zoeken een opvolger. Bayerlei zou het toch niet worden. Dat schijnt een dwaalspoor te zijn dat door de club zelf is uitgezet. Ook dat is allemaal weinig fraai. Je op die manier dan toch probeert om bepaalde journalisten om de tuin te leiden. Dus ja, wellicht komt de nieuwe man dan toch uit Frankrijk. Maar goed, dat is allemaal gespeculeerd. Ik laat mij ook zeggen, maar nog eens, of dat klopt, weet ik niet, dat er wel al een akkoord is, dat er al van vorige week vrijdag een akkoord is en dat hij misschien morgen of een van de komende dagen wordt voorgesteld. Maar dat het een moeilijke opdracht wordt voor wie, om het even wie, de coach zal zijn, dat is duidelijk, denk ik. Hè? Want ik denk dat Standaard nog wel een paar spelers zal moeten verkopen. En dat zullen niet van de minste zijn. Dus er liggen toch wel wat nieuwe restauratiewerken aan het elftal en de kern op de plank.
Ja. Karel, ik wil aan jou nog even voorleggen. We hebben het net gezegd, die communicatie is gebeurd via de website van Standaard in een tweedelige video. Deel 1 was vorige week. Op deel 2, waarin het dan uiteindelijk gezegd is, hebben we moeten wachten tot vandaag. Het was een interview geregisseerd door de club zelf. Geen vervelende journalisten met kritische vragen dus enzovoort. Zo ging het eerder ook al met de voorzitter van Standaard, met Bruno Venanzi.
Met de algemeen directeur, Roger.
Ook. Dus dat is een trend die we misschien wel vaker gaan zien of nu al zien. Is dat een weg die Anderlecht ook wil inslaan of niet?
Ik heb altijd geleerd dat je de communicatie zelf in de hand moet houden, Tom. Dat is zeer belangrijk als je communiceert. Maar uiteraard met respect voor mensen zoals jullie die hun job doen. En je kan communicatie in de hand houden en toch transparant zijn en veel informatie geven. Dat is de manier hoe ik altijd gewerkt heb. En ik zie geen reden om die manier te wijzigen. Dit gezegd zijnde, uiteraard verandert de manier van communiceren ook. Ik heb dat de voorbije jaren heel fel zien veranderen. Het is niet alleen meer via klassieke media dat er gecommuniceerd wordt. Heel veel mensen volgen zelfs die media niet meer en zoeken andere kanalen. Dus ook als bedrijf, maar ook als club, moet je dan je eigen kanalen wel maximaal inzetten. En dat is keuzes maken, dat is afwegen. Geef ik scoop aan Peter of aan jou of aan iemand van een krant, dan wel geef ik de voorkeur aan mijn eigen fans. Dat zijn afwegingen die je maakt, maar zelfs in het laatste geval denk ik dat je vrij open kan blijven communiceren met journalisten.
Ja. Het probleem is niet als de club eerst communiceert via zijn eigen kanalen en nadien beschikbaar is, voor de media, dan is er denk ik geen probleem. Maar wat Standaard nu doet met Venanzi, ik denk dat alle journalisten in België wel een paar vragen hadden voor de voorzitter van Standaard na de gebeurtenissen van de voorbije maanden. En niemand heeft die vragen kunnen stellen. Hetzelfde met, ik weet niet of dit nu het enige interview zal zijn met Michel Prudhomme, die stopt als trainer. Is toch een redelijk monument uit de Belgische trainerswereld. Dus ik mag toch hopen dat we hem zelf een keer een paar vragen kunnen stellen de komende tijd.
Vragen hebben wij zeker ook voor Wouter van den Houten, voor Vincent Kompany. Wanneer gaan we die nog eens horen?
Op het juiste moment gaan die. Maar ja, zeker een club als Anderlecht. Zelfs zonder dat wij communiceren, zitten we dagelijks in het nieuws. We moeten daar zelf niet voor communiceren. Twee, is het belangrijk, denk ik, dat wij op juiste momenten ook de juiste boodschappen geven en dat niet slag om slinger doen. Mm-hmm. En dat je ook de juiste mensen daarvoor inzet. Wouter is karig in zijn communicatie en terecht, denk ik, omdat hij die rol ook op zo'n manier wil spelen. Hij zal niet nooit communiceren, maar gaat dat heel beperkt doen.
Maar toch binnenkort,
een hele carrière gedaan. En dat is niet nieuw, dacht ik juist eraan toe te voegen. Dus,
maar binnenkort mag het wel eens, nu hij voorzitter is.
Ik weet niet hoe rekbaar jouw begrip binnenkort is.
Ja, bij de start van het nieuwe seizoen, toch?
Ik heb ook voor mezelf voorgenomen om op momenten de communicatie met jullie te doen en op andere momenten dat ook gewoon niet te doen, want ons werk gewoon te doen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Ik heb het andere meegemaakt en dat is niet altijd even slim.
De tribune.
Van Michel Prudhomme naar nog meer actueel nieuws, want afgelopen zaterdag kwam Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goumare plots met het voorstel voor een voetbalcompetitie met 20 ploegen.
Was aan Deven in feite zakt. Maar na volgend seizoen vissen we ze weer op. Samen met Leuven, samen met Beerschot, Westerlo en Union. En we maken één sterke Belgische competitie. Zonder play-offs, met voldoende wedstrijden. Zodoende dat de inkomsten ook gegarandeerd zijn voor alle ploegen in de moeilijke periode nu. En ik hoop dat daar iedereen mee tevreden is. En dat we daar een aantal problemen mee kunnen oplossen. Want er is chaos vandaag. En dat moeten we onder ogen zien. Zullen we voetballen met, zonder publiek? We weten het allemaal nog niet. Wat zullen de economische inkomsten zijn? Ik denk dat dat onze focus nodig heeft. En niet alle juridische zaken die nu momenteel lopende zijn.
Karel, Cercle Brugge was nog niet zo lang geleden de eerste om jullie te steunen toen jullie met dat solidariteitsvoorstel kwamen. Mag Cercle Brugge nu ook op steun van Anderlecht rekenen in deze?
Ik hoor Vincent Goumare een aantal boodschappen geven. Eén sterke competitie met 20 ploegen, ik zie het niet direct, eerlijk gezegd. Want ik denk, hoe meer ploegen je in die reeks steekt, hoe zwakker je eigenlijk de competitie maakt. Hè. Mm-hmm. Dus dat is, dat vind ik niet direct een juiste benadering. Ik hoor hem praten over gegarandeerde inkomsten. Ik vrees dat in zo'n model misschien op korte termijn er een herverdeling... er zal een herverdeling zijn van inkomsten, dat zal wel juist zijn. Maar ik twijfel of je op middellange lange termijn hier het beste verdienmodel voor het profvoetbal in België... Ik twijfel daar niet aan, ik ben zeker dat dat niet het geval zal zijn. Mm-hmm. Dus dat idee vind ik zelf... Echt geen goed idee.
Dus vrijdag stemt Anderlecht tegen?
Ja. Ja. Het punt wel, ja.
Ja, oké. Okay. Wat was het standpunt van Anderlecht eigenlijk bij de vorige stemmingen? Jij zat zelf in die werkgroep van de Pro League. Ik neem aan dat jij bij de 7 van de 8 was, die dus inderdaad voor de competitie met 18 ploegen gepleit heeft.
Maar wat in de werkgroep gebeurt, blijft in de werkgroep. Hè. Dus het resultaat van die werkgroep is dat er twee modellen zijn uitgekomen die aan de Raad van Bestuur zijn voorgelegd geweest. En finaal heeft men een keuze gemaakt. En dat was de keuze voor dat scenario wat de minste 80% van de stemmen zou halen. Trouwens, het voorstel dat nu op tafel komt, het zou me eerlijk gezegd zeggen verbazen dat dat 80% of meer zou halen van de stemmen, aangezien er al twee keer iets anders gestemd geweest is.
Twee derde is genoeg.
Ja, maar zelfs dat, Peter. Ja. Ja, ik denk, dit is een voorstel wat eigenlijk weinig draagvlak gekend heeft door de hele loop van de discussie. Wij hebben met de werkgroep hebben geprobeerd om een oplossing te zoeken die een draagvlak zou kunnen vinden. En die ook potentieel toekomst zou hebben. Alleen... Ja, en je kent, ik was zeker niet tegen het voorstel van 18 ploegen. Mm.
Ja.
Toch niet voor de korte termijn. Alleen heb ik vastgesteld dat dat draagvlak niet groot genoeg was. En in democratie moet je daarbij neerleggen en dan meestemmen met het scenario wat het wel kan halen.
Maar het draagvlak voor dat andere was ook niet groot genoeg. Alleen zijn er daar allerlei kunstgrepen uitgevoerd, waardoor ineens bepaalde ploegen niet anders konden dan ervoor stemmen. Dat is iets anders dan een draagvlak.
Ja, maar het is een combinatie. Een voorstel is altijd een combinatie van verschillende elementen, Peter. Dus, en uiteindelijk was er wel een draagvlak voor de totaliteit van de dingen die op tafel lagen. En dat heeft men, daar heeft men dan voor gekozen.
Dat is wel vreemd. Als er een draagvlak is, dat er dan ondertussen, ik ben de tel kwijt, 6 of 7 procedures lopen en dan ondertussen alweer een andere club met een nieuw voorstel
maar
komt.
Dat is, het
is toch weinig getuige van een echt draagvlak.
Ja, klopt. Maar goed, er was 84% voor, denk ik.
Maar ik heb net uitgelegd hoe dat komt natuurlijk. Ja. Ik zal het voorbeeld geven van Leuven en Beerschot. Die kunnen niet anders dan voorstemmen, want als ze tegenstemmen, dreigt er een... Ja. Annulering van de competitie, dan krijgen ze niet de kans om te spelen. Dus dan is het niet omdat ze voor het ene zijn, maar het andere willen we. Ja. Dus dat is niet wat ik versta onder draagvlak.
Maar het scenario wat uiteindelijk gestemd geweest is, en je kent mijn mening daarover, ik heb er ook altijd van gezegd, dat houdt het risico van procedures in. Mijn persoonlijke voorkeur zat eigenlijk in een scenario waar we als voetbal verenigd zouden zijn. En ook geen procedures zouden voeren tegen elkaar. Want dat vind ik altijd beter, zeker in de omstandigheden waarin we vandaag zitten. En dat is voor mij is dat de economische crisis die er is, die een realiteit is en die toch wel effecten gaat hebben op het voetbal, wordt nog altijd onderschat.
Want als de kleine clubs nu blijkbaar woensdag nog een keer vergaderen, ik denk dat er daar ook velen zijn die zeggen 20 jaar, dat is toch heel erg moeilijk en je kan toch moeilijk Virton en Roeselare opvissen voor 1B, want die hebben geen licentie. Dus, dat is nogal moeilijk, die kunnen niet 1B, want ze hebben geen licentie. Maar misschien kan wel het voorstel... om de procedures te vermijden, namelijk 18 voor een bepaalde verkorte periode weer op tafel komen.
Maar het ligt nu niet op tafel. Dus ik denk dat dat op dit ogenblik ook weinig kans maakt. Maar ik vond dat en ook de uitdaging van heel de operatie Propere Handen ligt daar ook nog altijd. Hè. Dus je kan maar beter als voetbal je zo verenigd mogelijk opstellen. Dat is niet gebeurd. Ik heb dat ook vastgesteld. En ik vind dat is puur persoonlijk. Ik vind dat gewoon spijtig dat niet gebeurt. Want uiteindelijk de uitdagingen die voor ons liggen zijn een stuk groter dan die competitieformat.
Mm. Er zijn al een aantal van die kleinere clubs die vandaag gereageerd hebben, want Cercle heeft uiteindelijk wel weer de knuppel in het hoenderhok gegooid. We gaan even luisteren.
KV Kortrijk-voorzitter Jozef Alijns herhaalt nog een keer wat hij altijd heeft gezegd. Hij is voorstander van een competitie met meer dan 16 ploegen. Dat zou bovendien de lawine aan procedures kunnen doen stoppen.
Wat mijn zorg is, als voorzitter van KNV Kortrijk, is dat we op een transparante en serene manier de nieuwe competitie kunnen aanvatten. Want dat is erg belangrijk. Want de schillen die momenteel hangen kunnen misschien dit wel blokkeren. Hè? En dat is niet oké.
1B-club Union zou door het voorstel van Cercle Brugge plots in 1A belanden. Maar CEO Philip Bormans ziet dat nog niet zo snel gebeuren.
Wij zouden heel graag zelfs gaan naar een competitie met 20 clubs. Maar ik denk dat voor die hervorming hebben we een meerderheid nodig van 66%, van 2/3. En het is heel moeilijk te vinden, om die meerderheid te vinden. Dat hebben we afgelopen weken en maanden aan de lijve kunnen ondervinden in de uren en uren discussies die we met iedereen hebben gehad.
Ja, je hoort toch al enig realisme inderdaad bij Philip Bormans van Union, die wel kan aanvoelen dat een competitie met 20 niet zal lukken. Maar als ik je hoor, een plan met 18, dat gaat dus ook weer niet op tafel komen.
Maar het staat niet op de agenda.
Nee. Dus daar moet ook niet over gestemd worden.
Ah, nee.
Nee. Maar kan het via deze manier misschien toch weer gebeuren?
Langs deze uitzending of hoe bedoel je dat?
Nee, gewoon wat er nu aan de gang is natuurlijk. Hè? Want je merkt, Cercle begint erover, andere clubs springen erop.
Maar ik zou zeggen, het is zeker technisch mogelijk om zelfs vrijdag voormiddag nog met een nieuwe formule te komen. Dat hebben ze vorige keer ook gedaan.
Dat is wat ik bedoel, inderdaad.
Dat is juist, dat was donderdagavond.
En dat is volgens mij tegen alle regels, maar ze hebben het toen ook wel gedaan. En het zou kunnen dat ze daarvoor de prijs betalen.
Maar laten we eerlijk zijn, dit is voor de voetbalgemeenschap weer geen goede zaak. Hè?
Nee.
Uiteindelijk, er wordt een beslissing genomen. Ja, ja. Hm. En je kan daar voor of tegen zijn. Ik heb zelf ook mijn bedenking, maar ik vind... Als je een beslissing neemt, dan moet je vertrekken van die beslissing. Mm-hmm. En als gemeenschap ga je er dan achter staan. Nu opnieuw alles in vraag beginnen stellen, omdat er een procedure loopt, wat we wisten dat ging gebeuren. Hè. Dus diegenen die denken, die gedachten dat er geen procedures zouden komen, die waren aan het dwalen, denk ik.
Ja, maar dus, men heeft toch op veel manieren geprobeerd om iedereen die in aanmerking kwam, ja, om er een op te starten, af te dreigen. En die clubs zijn daar niet voor gezwicht dan.
Nee, maar ook begrijpelijk. Ik heb nooit gedacht dat Waasland-Beveren geen procedure zou starten. Dat heb ik nooit gedacht.
Nee, nee.
Die illusie heb ik nooit gehad. Nee. Integendeel, je weet dat die club, en ik begrijp dat ook, dat die gaat voor haar rechten en dat die dat probeert op een maximaal mogelijke manier te doen. Bon, maar dat wisten we als we die beslissing genomen hadden. En dan moet je daarvan vertrekken. En dan terug proberen alles omgooien, vind ik gewoon... Ik vind dat ons gewoon belachelijk maken, eerlijk gezegd.
Maar je kan natuurlijk wel... met de situatie geconfronteerd worden dat Waasland-Beveren gelijk krijgt. En goed, ik kan dat zelf niet inschatten, maar juristen zeggen van ja, ze hebben wel een heel sterke case, zowel bij het BAS als bij de Belgische mededingingschap.
Ja, maar dat is een nieuw vertrekpunt en dan moet je vandaar opnieuw vertrekken en kijken hoe je dat oplost.
Ja.
Ik denk dat de slimste manier is om daarmee om te gaan. Mm. Nu dingen in vraag stellen en what if, dat werkt niet.
Ja, toch nog een what-if-vraag dan misschien. Want als je nu inderdaad iets langer gewacht had met de competitie stop te zetten. Ja. En zeker als je nu kijkt naar wat er in het buitenland gebeurt, waar er weer al gespeeld wordt volop in Duitsland. Andere competities gaan ook herbeginnen. Dan zou je kunnen denken, ja, hadden wij nu misschien toch maar die 30e speeldag nog laten afwerken. En die promotiematch wat vroeger laten spelen. Dan waren er misschien ook een hoop problemen vermeden.
Dat zijn vijgen aan paas.
Ja, inderdaad, ik weet
het. Er zijn beslissingen genomen. Enfin, je weet dat... Je kent het standpunt van Anderlecht. Hè? Want in het begin hebben we altijd gezegd, laat ons toch eerst in alle rust kijken wat de situatie is. Laat ons een goede afweging maken. Laat ons kijken hoe de UEFA naar dit alles kijkt. En dan een beslissing nemen. Ja, er is duidelijk enorm veel gespind om in een bepaalde richting naar een beslissing te gaan. Door meerdere clubs trouwens. Wat ik niet verstandig vond, maar oké. Maar op een bepaald moment, als je een beslissing neemt, dan moet je erachter staan. En nadien beginnen nadenken van, ja, maar indien en als, en hebben we dat niet te vroeg. Ik vind dat we dat blad gewoon moeten omdraaien. Die beslissing is genomen, laat ons daar nu van vertrekken. We winnen niks als voetbalgemeenschap met nu terug dat soort van discussies op te raken.
Nee, ik vind ook, ik ben het eens, ik vind dat de Pro League daarvoor nu ook niet met 2,5 maand meer kennis moet voor bekritiseerd worden. Want laten we toch nog maar eens een kat noemen. Het is ook op basis van wat de nieuwe gidsen van onze maatschappij, namelijk de virologen, op dat moment hebben gezegd.
Absoluut.
Er werd gezegd van voetballen, vergeet het dit seizoen. Er wordt dit seizoen niet meer gevoetbald. Misschien nog symbolisch een bekerfinale en misschien nog die promotiewedstrijd. Dus je kan dan toch de mensen van de Pro League niet verwijten dat ze dat advies gevolgd hebben. Want als ze dat niet zouden gedaan hebben, dan zouden ze daarvoor dan weer kritiek hebben gekregen. En nu, inderdaad, moeten we vaststellen dat in andere landen dan tenminste er opnieuw kan gevoetbald worden. Ja,
ja, maar in die andere landen, Peter, dat weet jij nog beter dan ik, denk ik. Het is puur omwille van de tv-gelden dat men daar... De heel zware verliezen die daar geleden zouden worden, dat men dit soort van format... Moet ik zeggen, ik heb nog altijd moeite om naar een wedstrijd te kijken zonder publiek.
Nee.
Het boeit mij niet echt, eerlijk gezegd.
Nee. Oké, Peter Kroonen, de voorzitter van de Pro League, sprak mij tegen, maar ik zei, als in België dezelfde situatie zou geweest zijn, zoals in Engeland of Spanje of Italië, en die 20 of 16 of 23 miljoen moest nog uitbetaald worden, ja, dan hadden ze dat op dat moment ook niet beslist. Hadden ze ook gewacht en er alles aan gedaan om toch te kunnen proberen voetballen. En dat is bedrijfsmatig ook
dat
logisch.
Denk ik ook, ja.
Nog één ding hierover. Je zei daarnet, ik vind dat we ons belachelijk maken. Dat is dan de Pro League uiteraard. Je zit er nu heel even in, of toch in die werkgroep al. Wat is jouw inderdaad eerste indruk nu van wat daar allemaal beweegt binnen die Pro League, de werking ervan? Want je hebt nu toch al een en ander gezien en meegemaakt.
Ik vind het een hele goede zaak dat er iets als de Pro League bestaat. Een plaats waar alle profclubs samenkomen. Die heeft ook al een hele geschiedenis doorgemaakt. En je kan altijd kijken naar de dingen die slecht draaien. Je kan kijken naar de dingen die goed werken. Ik denk dat er voor de Pro League zelf zijn er uiteraard heel wat dingen die naar de toekomst toe ongetwijfeld nog beter kunnen. We zijn nog niet echt een collectief. En als je voetbal als sport, als gemeenschap wil uitdragen, dan moet je Dan moeten we iets meer vanuit het collectief denken. Maar ik denk dat dat ook wat tijd nodig heeft. Dat gaat ook gepaard gaan met hier en daar nieuwe mensen die er gaan binnenkomen. En dat zal ook wel gebeuren in de komende jaren. Dus ik ben naar de toekomst toe vrij positief over de Pro League. Mm-hmm. Alleen vandaag stel ik vast dat heel veel mensen, en dat is niet abnormaal denk ik, vooral aan zichzelf denken, aan hun eigen belang denken. Dat hoort ook zo. Maar iets te weinig aan het collectieve belang, namelijk hoe dragen we die sport op een goede manier uit.
Ja.
En daar, ik heb dat er juist ook gezegd, als ik een reltos hier proper handen kijk, eerlijk gezegd, daar hangt daar toch wel een stevig zwaard van Damocles boven onze sport. Hier kunnen we maar beter als community de best mogelijke oplossingen voor zoeken. En daar moeten we meer inspanningen voor doen, vind ik.
De Tribune.
We praten met Karel van Eetveld, de CEO van Anderlecht. En dus moet het uiteraard ook over Anderlecht gaan vanavond. Anderlecht waar we de zoveelste omwenteling gekregen hebben in enkele jaren tijd. Wouter van den Houten is de nieuwe voorzitter. Mark Koeken verdwijnt naar de achtergrond. Ja, het brokkenparcours, als ik dat zo mag zeggen, dat gereden is sinds de overname van Mark Koeken. Daar moest iets aan gedaan worden. Was dat snel de conclusie die je zelf gemaakt had toen je eraan begon?
Nee, zo snel was dat nu ook niet. Ik denk dat wij vooral gekeken hebben naar hoe werkt de club van binnen. Hoe staat ze ervoor? Wat zijn de uitdagingen waar de club voor staat? Ja, sportief wist iedereen hoe de club ervoor stond. Hoewel het traject van de laatste maanden sportief toch wel van een iets andere orde was dan de eerste maanden van de nu afgelopen competitie. Wij hebben de analyse denk ik vrij snel gemaakt, op een aantal maanden. En dan zijn we ook tot bepaalde conclusies gekomen over hoe het verder moet.
Ja. Heeft Mark Koeken ook zelf ingezien dat hij maar beter een stapje opzij kon zetten?
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben op een positieve manier verrast geweest door de flexibiliteit van Mark Koeken. Als je Mark scherpe analyses voorhoudt, die is zeer snel mee, heeft ze zeer snel door. En heeft echt geen probleem om dan op dat ogenblik te schakelen en de beslissingen te nemen die moeten genomen worden. Mm-hmm. Dat is een geluk voor Anderlecht dat gebeurd is, denk ik.
Ja, dat zijn dan toch woorden van lof eigenlijk voor Mark Koeken. Terwijl, Peter, als je ziet hoe Anderlecht afgegleden is de voorbije jaren, ja, dat je toch niet veel anders kunt dan zeggen dat die jaren een mislukking geweest zijn onder zijn bewind.
Dat is waar. En dat de neerwaartse trend die al was ingezet, is voortgezet. En dat misschien de neerwaartse curve nog een extra knik naar beneden heeft gekregen, dat is waar. En dat er heel veel letterlijk en figuurlijk leergeld is betaald door Mark Koeken en ook anderen die daar zijn gekomen. Het is een komen en gaan geweest. Dat is ook allemaal zeer waar. Dus dat de club verder is afgegleden en dat ze, denk ik, financieel vooral dan misschien structureel ook van heel, heel ver moeten terugkomen. Ik denk dat dat ook een feit is. En op een bepaald moment heeft Mark Koeken ook ingezien, denk ik, dat hij een beetje de verpersoonlijking was van alles wat slecht was bij Anderlecht. Dat was ook niet helemaal correct. Maar ik denk dat Mark Koeken op een punt gekomen was dat hij ook niets goeds meer kon doen. En dat hij, ja, ik zou zeggen, om die reden ook niet meer serieus werd genomen. En dat hij beseft heeft van, ja, wat ik hier ook doe of zeg, alles wordt belachelijk gemaakt of wordt aangevallen. Dus dan kan je maar beter, als je het goed voor hebt met de club, want ik denk dat hij nog altijd het geval is, dan kan je beter een stap opzij zetten en ja, het management laten werken en vanuit een soort ondersteunende rol, denk ik dan maar. Dat is ook financieel, denk ik, een ondersteunende rol, want dat is toch nog altijd zeer belangrijk. Zeer belangrijk bij Anderlecht dat Mark Koeken zich financieel blijft engageren, want anders zou de club er veel slechter voor staan.
Ja. Op dat vlak blijft hij inderdaad een heel belangrijke pion binnen Anderlecht.
Ja, absoluut. Ik denk dat Mark is de hoofdaandeelhouder nog altijd. En by far van de club. Is ook degene die de afgelopen maanden elke keer het initiatief heeft genomen om de club financieel verder te ondersteunen. Ook nu weer. Ik denk dat je alleen maar kan wensen dat je zo'n hoofdaandeelhouder hebt die dat op zo'n manier wil doen. Ja,
maar dat het niet goed ging, dat is een feit natuurlijk. 8 maanden geleden zat Wouter van den Houten, hij spreekt niet vaak, maar toen zat hij hier in deze studio en hij was nog geen voorzitter, maar keek wel al met leden ogen toe.
Ja, ik was op de match gisteren en ja, het is gewoon niet leuk, omdat je wil graag goed voetbal zien. En Het is al een tijd dat er weinig mooi voetbal te zien is op Anderlecht. En dat is jammer. En in het begin van het seizoen zag je nog wel de bedoelingen en zag je wel het systeem Company en was er een bepaald enthousiasme. En dat is nu helemaal weg. En dat is gewoon jammer, omdat Anderlecht hoort daar niet te staan op de 13e of de 14e plaats. Anderlecht moet meestrijden met Club Brugge en met Standaar en met Genk en Gent voor titels.
Meedoen voor titels. Ik neem aan dat dat ook nu het credo is van Wouter van den Houten. Vraag is, hoe snel mogen we dat verwachten? Want er was eind 2019 nog die fameuze open brief waar heel veel rond te doen geweest is en waarin gezegd werd, ja, Anderlecht doet weer mee voor de titel in het seizoen 2021-2022. Op dat moment dus 3 jaar verder. Ligt die open brief intussen bij het oud papier of niet?
Dat weet ik niet, waar jullie die gelegd hebben. maar een club als Anderlecht moet altijd ambitieus zijn. Een club als Anderlecht kan het zich niet permitteren om niet ambitieus te zijn, want dan haken je fans af, haken je partners af. Dus wij moeten ambitieus zijn en elk nieuw seizoen...
Maar is die ambitie dan bijgesteld nu?
Ja, beloftes maken ga je me niet snel horen doen, Tom. Wel ambitieus zijn en zorgen dat we volgend seizoen een echt stevige ploeg op de poten kunnen brengen. Maar vanuit de context waarin Anderlecht zit vandaag en vanuit de context waarin Anderlecht wil werken. En dat wil zeggen, vanuit onze eigen jeugd. Dat is ons talent, dat is ook de waarde, daar kunnen we ook waarde rond creëren. Als je dat doet op de manier zoals dat afgelopen jaar gebeurd is, dan vraagt dat gewoon veel tijd. Als je dat iets slimmer misschien omringt met een aantal andere talenten dan vorig jaar, dan kan dat iets sneller gaan en dat is onze bedoeling.
Ja, ik denk dat Anderlecht fors gehandicapt is geweest en nog een periode door een aantal transfers die zijn gedaan, contracten die zijn afgesloten en die loodzwaar wegen op het budget van de club. Dus het is niet alleen zaak van nieuwe jongens aan te trekken binnen de nieuwe krijtlijnen en die zijn dichter bij elkaar dan daarvoor, maar ook te proberen om loonlast en dat soort dingen fors te verminderen. Dus ik denk dat er bij Anderlecht een soort nieuwe financiële realiteit is ingetreden en dat het op een economisch realistischer manier moet. Er zal geen 8 miljoen meer betaald worden voor een verdediger, denk ik.
Ja, er is inderdaad weer wat financiële ademruimte nu, maar hoeveel precies eigenlijk? Ik bedoel, hoe lang kunnen jullie nu weer verder, rekening houdende ook met die hele coronacrisis en de gevolgen daarvan?
Zoals Peter zegt, wij hebben een nieuwe financiële realiteit willen binnenbrengen, ook in Anderlecht. En een cultuur die willen we nog installeren, we zijn daarmee bezig. Een cultuur die op alle vlakken past op een club als Anderlecht. En dat betekent dat wij in eerste instantie een topclub in België willen zijn. En van daaruit kunnen we dan zien of er een ander niveau kan behaald worden. Maar wat we niet gaan claimen is dat we nu al een subtopper in Europa willen zijn. En daar een budget rond creëren, want dat is gewoon niet realistisch. Dus die cultuur moet terugkomen in de club. Maar ik stel gewoon vast dat op een aantal maanden, als je daar consequent in bent en je doet dat niet alleen, want dat is niet werk van één persoon en je doet dat als team, dat de meesten zich daar heel snel aan aanpassen.
Ja. Kun je nog eens zeggen hoe ernstig de toestand eigenlijk was? Hoe dicht heeft Anderlecht bij de afgrond gestaan? Want ja. Wouter van den Houten is daar ook van geschrokken, hè?
Ja, ik, voor mij is die vraag eigenlijk niet meer relevant. Ik kijk naar de toekomst. Ik denk dat we goede oplossingen gevonden hebben voor de nabije toekomst. Maar die waren ook noodzakelijk. Hè. Het was noodzakelijk dat we bijkomende middelen vonden om die toekomst aan te gaan. We zijn, zoals ik daar juist zei, we zijn nog altijd niet in staat om zotte dingen te doen. Maar eigenlijk zijn we niet van plan om ooit nog zotte dingen te doen. Althans, zolang wij er zijn. Want een club als Anderlecht, en dat geldt eigenlijk voor elke club in België, kan zich dat niet permitteren. Als je dat doet, 1 of 2 jaar, zelfs als je inkomsten hoog zijn, dan betaal je dat cash de jaren nadien. Dus wat we hier moeten proberen is een lange termijn visie, een lange termijn manier van werken op poten zetten. Peter had gelijk, hè, dit is niet het proces van de laatste 2 jaar bij Anderlecht. Voor mij is dit een voorbeeld van een club die eigenlijk te lang op zijn lauren gerust heeft. Dat is zoals een bedrijf die je transformeert in een omgeving die verandert. Ja, dat bedrijf gaat onderuit. Dat heb ik in de economische wereld decennia lang gezien. En dat was aan het gebeuren bij Anderlecht ook. En dat is een proces van vele jaren geweest. Ja, ik denk zelfs 10 jaar of zelfs meer dan 10 jaar.
Ja, en het, ik zou zeggen, het probleem bij wijze van spreken was dat er toch nog sportieve successen waren. Titels kwamen toch om de 2 jaar, soms nog 2 jaar na elkaar, waardoor er niet echt de noodzaak binnen de club werd gevoeld om een andere weg in te slaan, om, ik zou bij wijze van spreken zeggen, de 21ste eeuw in te stappen. Ik denk dat dat wel een probleem is geweest. Maar nog een keer, dat is wel nog vergroot en veel verergerd door de laatste 2 jaar. Dat zeker wel. Want als je ziet hoeveel geld er is uitgegeven bij Anderlecht de voorbije 2 jaar, ja, als je daar goed mee had gewerkt, ja, dan stond je er nu vandaag natuurlijk wel anders voor. Dat is ook de realiteit. Ja.
Dat is juist, maar what if, hè? Ik bedoel,
ja, daar komen we eerst mee. En in die zin zou ik zeggen, het klinkt een beetje vreemd, dat corona voor Anderlecht misschien nog niet eens op zo'n slecht moment is gekomen. Hè? Dat maakt dat ze de voorbije maanden in alle rust hebben kunnen werken zonder elke zondag en of zaterdag te worden afgerekend op de resultaten, play-off 1 of niet. En 2, dat maakt dat er misschien wel rek zit. Dat zal misschien vrijdag moeten ook goedgekeurd worden op de financial fair play, wat wel op een zeer goed moment komt voor een heleboel clubs die dat misschien nu nog niet beseffen, maar zeker ook voor Anderlecht.
Ja. Het heeft er misschien ook voor gezorgd dat de rust een klein beetje teruggekeerd is bij de supporters, want die onrust die was ook aan het pieken echt. Een halfjaartje geleden, zeker rond de tijd van die open brief, toen waren er heel veel mensen die hun ongenoegen hebben laten uiten. Zoals deze man bijvoorbeeld, die er bijna gechoqueerd door was dat Anderlecht zei van we gaan 3 jaar wachten om nog eens mee te doen voor de titel.
Trois années. Ça fait déjà 5 ans qu'on a des problèmes. Ça fait 8 ans. On va repasser comme le standard, tous les 25 ans champion. Non, c'est beaucoup trop tard ça. C'est beaucoup trop tard ça. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je suis vraiment triste et déçu de la manière tout ce qu'il se passe. Parce que ce n'est vraiment plus l'image, ce n'est vraiment plus l'Anderlecht.
Dit is één man, hij kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Ik woon nu zelf toevallig ook in een streek waar veel Anderlecht supporters wonen. En
die wonen overal
daar... Ja, maar toch, in mijn geval wonen er veel. En wat ik van hen hoor is meestal niet zo fraai. Hoe willen jullie de supporters weer achter de club krijgen?
Maar ik denk in eerste instantie door voetbal te spelen wat Anderlecht gerelateerd is, wat DNA van Anderlecht uitstraalt. Ik denk dat de onvrede die bij fans leeft, en terecht, die is zeer terecht, is een combinatie van een aantal factoren, met name het ontbreken van resultaten en dan toch, laat ons maar eerlijk zijn, een aantal jaren waarop er on-Anderlechts gevoetbald geweest is. Zelfs met titels, ik herinner mijn laatste titel. Ja, de fans waren niet tevreden. Hè. Ze waren misschien liever tweede geëindigd. Mm-hmm. Maar met een typisch Anderlecht voetbal. Dwingend, veel balbezit. Attractief voetbal. Dan op zo'n manier een titel te winnen. Ja. Dus het is een combinatie van die zaken die tot dat soort van frustratie leidt. Ja. En als je dat gewoon sec analyseert, ja, dan moet je 2 dingen doen. En dat is wat vorig jaar in gang is. Het is namelijk terug aanknopen met de speelstijl die Anderlecht eigen is. En above all, resultaten halen. Hè?
Ja, ja. Dat was eigenlijk een beetje het probleem vorig seizoen. Want je zag in de eerste weken van het seizoen echt wel voetbal dat door de Anderlecht supporter geapprecieerd werd. Ja. Ze verloor dan wel thuis of ze spelen gelijk of het was 0-0. Maar supporters waren gewoon tevreden. Ze zeiden, ja, eindelijk, voor het eerst in zoveel jaar zien we nog een keer voetbal alleen. En dat is dan de pech die het project Company, als ik het dan zo moet noemen, heeft gehad. Dat is dat de resultaten veel te slecht waren. Waardoor natuurlijk geleidelijk aan de tevredenheid ook weg-ebt. En het project of de spelcel ondermijnd wordt. Dat is een beetje het tragische ervan geweest. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, het had anders kunnen lopen met een klein beetje meeval. Had Anderlecht misschien 10 punten meer gehad op een bepaald moment. Maar dan was de revolutie die nu is doorgevoerd misschien nooit ingezet. En was het misschien op lange termijn dan toch geen goede zaak. Ja.
Maar ik vind dat een belangrijk punt dat je maakt, Peter. Misschien als we binnen 10 jaar terugkijken op deze periode, gaan veel mensen, ook analisten, zeggen van ja, die 2 jaar zijn eigenlijk louterend geweest voor Anderlecht. Als die er niet geweest was, laat ons hopen dat dat zo is, hè, was het nooit terug een grote club geworden. Ja. En daar trekken wij ons ook voor een stuk aan op. We hebben ook gezien dat de laatste wedstrijden zag je toch wel de vooruitgang van die jonge spelers die ook de kans gekregen hebben. Nou, daar zou ik maar eerlijk in zijn. Hè.
Dat waren play-off 2 wedstrijden. Ik kan het eerlijk toegeven tegen uitgebluste ploeg. Ja. Dus ik ben het eens,
maar die wedstrijden verloren we wel in het begin van de competitie.
Ja, okay.
En we kregen geen bal tussen de paal dan. Dus je ziet toch wel een evolutie in akkoord, je moet dat ook relativeren, maar ook als ik naar de resultaten kijk van de laten we maar zeggen, de tweede helft van de competitie. Ja, ik denk dat we tweede of derde in de klassering zouden
gestaan. Ik denk zo vanaf speeldag 11, derde met een puntje minder dan Gent of zo.
Ja. Dus die stijl van het huis moet terugkeren. Als die er niet is, dan is er een probleem. Die is al terug, of toch bij momenten. Wat ook voor veel ophef gezorgd heeft, was het voorstel wat jij gedaan hebt, vrij snel nadat je begonnen bent als CEO bij Anderlecht, rond die solidariteit. Mm-hmm. Daar is toen heel veel kritiek op gekomen, ook binnen de supportersgroeperingen. Die zeiden beschaamd te zijn erover, omdat Anderlecht werd afgedaan als een bedelclub, bij manier van spreken.
Tja, ik heb dat ook vastgesteld.
Ja.
Maar als je moest mij vragen, zou je dat opnieuw, dan zou ik direct ja zeggen.
Mm-hmm. Maar je bent het er misschien wel mee eens dat Anderlecht op dat moment niet de beste boodschapper was?
Ja en nee. Laat ons maar eerlijk zijn dat sommige andere clubs gretig dat hebben willen framen in een bepaalde richting.
Club Brugge,
maar ze waren zeker niet alleen om een bepaalde sfeer te kunnen scheppen. Waarvan akte. Ik neem daar gewoon akte van. Ja, je gaat zien dat mensen als Wouter en ik, wij denken ruimer of verder dan alleen onze eigen club. Het gaat niet alleen over Anderlecht, uiteraard gaat het over Anderlecht, maar ik ben veel liever de beste in een heel sterke competitie dan de beste te zijn, zoals dat in Schotland al jaren het geval is, met een straatvoorsprong.
Ja.
Daar is niet veel aan te beleven, eerlijk gezegd. En als je op zo'n manier redeneert, dan moet je ook durven nadenken over waar gaat voetbal naartoe, wat zijn de uitdagingen voor dat profvoetbal in een land als België. En dan weet je, als er een economische crisis aankomt, weet je waar slachtoffers zullen zitten. En dan weet je dat als je daar op een bepaald ogenblik niet solidair naar kijkt, dat je misschien eindigt met 6 of 7 of 8 clubs.
Ja.
Maar als je, dat is wat kleine clubs vaak zeggen, als je inderdaad een sterkere competitie wil, en ik denk dat iedereen het daarmee eens is, dat als de tiende ook een echt competitieve ploeg is, wordt iedereen daar beter van. Dat strookt natuurlijk niet met de zeer ongelijke verdeling van de televisiegelden, die nu nog een keer extra is geaccentueerd in het nieuwe contract, waarbij de 20 miljoen extra vooral naar de grote clubs is gegaan. Dan zou je moeten zeggen, nee, we staan nog meer af aan de kleinere clubs, zodanig dat zij sterker worden. Maar oké, er zijn veel elementen in de discussie. Ze zeggen, ja, maar die zijn... De eigenaar ervan is veel kapitaalkrachtiger dan wij. Bruno Venanzi zegt, ik genereer hier al dat geld, want het is naar Standaard en naar Anderlecht dat ze kijken, en niet naar de kleine clubs. Maar dat is toch het denkproces dat moet worden ingezet. Maar goed, zal misschien niet gebeuren. Als je echt sterkere tegenstand wil, van Zulte Waregem, van Cercle Brugge, ja, dan moet je het ook op een of andere manier daarover...
Ja, ook op een andere manier. Peter, het gaat niet alleen over geld. Hè. Het gaat ook over andere zaken. Ik denk dat een belangenvereniging, want ik noem dat zoals de Pro League, kan ook op een collectieve manier zaken ontwikkelen waar alle clubs beter van worden. En zelfs dan ga je zien dat de grotere clubs daar nog beter van gaan worden. Maar je gaat het niveau opkrikken in de plaats van naar beneden te duwen. Ik ben gewoon van zaken vanuit een groter geheel te bekijken. Ik heb dat in mijn leven altijd gedaan. In het voetbal is dat blijkbaar niet de gewoonte. En als je daar dan over communiceert, dan wordt dat weggezet als voor zichzelf wat absoluut niet...
Maar je zou het opnieuw doen, dat is de conclusie. Ja. De tijd ik weg, ik wil toch nog twee dingen bespreken, naar de toekomst kijkend. Ja. Om die goede, mooie huisstijl van Paars-Wit te creëren, moet je natuurlijk goede spelers hebben. Wat gaat er gebeuren op gebied van transfers? Hoeveel spelers zitten er nu eigenlijk in de kern van Anderlecht? Als je ook nog de huurlingen erbij telt, weet je dat?
Te veel.
Ja, te veel. Je weet het niet precies, hè?
Nog altijd. Vincent heeft mij vanochtend de lijst getoond van degenen die er waren toen hij toegekomen is. Maar ik had cijferen noemen, het was indrukwekkend. Ik moet eerlijk zeggen, was indrukwekkend.
Volgens mij meer dan 50 of zo.
Ja, ik zou ook 50
toen,
gokken.
Meer dan 50, inderdaad.
Ja. Met hoeveel willen jullie en nu, straks aan het nieuwe seizoen beginnen?
Wat je normaal doet, is een dubbele squad opstellen. Hè? Mm-hmm. Dus je gaat naar 24, 26 spelers. Dat is eigenlijk waar je naartoe werkt. En de rest zijn jeugdspelers die verder opkomen of die kansen krijgen op het moment dat het kan en dat het mogelijk is en dat ze ingeschakeld kunnen worden. En dat is de manier waarop Anderlecht zal blijven werken. We gaan geen gekke transfers doen. Onze eerste bekommer is vandaag is onze jeugdspelers die doorgebroken zijn langer aan ons binden. Zorgen dat we ze niet gedwongen moeten verkopen om inkomsten te genereren, wat eigenlijk het geval zou geweest zijn indien we niet geschakeld hadden. En dus nu kunnen we door met toch een heel deel van die spelers die opnieuw gegroeid zijn en beter geworden zijn. En dan gaan we kijken... Ja. Er zijn ook een aantal spelers, en je hebt dat vaker gezien, denk ik ook Peter bij Anderlecht, is het eerste jaar als ze bij ons komen, gewenning aan de competitie, gewenning aan het huis. Ik heb Michel Vlap zien evolueren doorheen de competitie.
Chatli had weinig gewenning nodig, maar die kon niet meer
Peter
terug.
Peter Zoens zien evolueren doorheen de competitie. Nee.
Ja. Ja. Nog even over de jongeren. Laat ons dan de beste er maar uitpikken. Verscharen, Sambi, Lokonga en Doku. Als jullie idee inderdaad...
Zijn er
om,
nog,
om, ja, oké, okay, maar dit zijn wel de uitblinkers, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Jullie idee is om die zeker deze zomer nog aan boord te houden? Of kan alles ja, bij een jackpot?
Er zijn er nog een aantal die... die Sartella heeft heel veel wedstrijden gespeeld bij ons.
Is bijgetekend.
Marco Cana heeft ook wedstrijden gespeeld. Opgelet, er zijn er heel wat die... We zijn een heel sterke jonge generatie. 17, 18, 19-jarigen. Die volgend jaar een jaar rijper, beter, sterker gaan zijn. Dus daar verwachten wij toch wel veel van.
Ja, oké. Okay. Geen grootse dingen dus wellicht op de transfermarkt, maar misschien
wat is
een paar nieuwkomers. Ja, geen
het is een ploegsport,
zoals ze zegt, geen mannen van 8 miljoen.
Als je een sterke squad kan neerzetten, die evenwichtig en uitgebalanceerd is, dan doe je een groots ding.
En nog één ding. Het stadion, daar moeten spelers natuurlijk in voetballen. Zijn jullie daar ook mee bezig richting toekomst? Want dat is ook een dossier dat al lang op tafel ligt natuurlijk bij Anderlecht.
We hebben een nagelnieuwe grasmat gelegd. Enfin, die zijn we aan het liggen. Eindelijk na meer dan 10 jaar gesukkel. Daar hebben we ook in geïnvesteerd. We hebben eigenlijk gezegd, de eerste accommodatie-investering die we moeten doen, is in ons terrein. Als je verzorgd voetbal wil spelen, dan moet je zorgen dat je dat op een verzorgd terrein kan doen. En dat was niet het geval. Ook voor de jeugdacademie hebben we dat gedaan. Wat het stadion zelf betreft, dit is niet onze topprioriteit voor het komende jaar. Maar uiteraard, naar de verdere toekomst zullen we daarna kijken. Peter wil nog iets zeggen.
Peter wil nog iets zeggen en hij heeft nog een goede minuut.
Zoveel heb ik niet nodig, maar ik zei daar straks, ja, het zou kunnen dat Standaard toch een nieuwe trainer in Frankrijk gaat zoeken.
Ja.
En het zou wel eens kunnen, zonder dat het al zeker is, dat het Remy Garde is. Dat is een trainer die vrij is en ik herinner mij van Remy Garde dat hij al wel een keer trainer bij Lyon is geweest en dat hij ergens in een zandstaat heeft gewerkt de voorbije jaren. Maar nog een keer, zeker is het niet, maar
Google zal toch even zijn werk moeten doen in mijn geval, denk ik. Zo meteen maar Remy Garde. Misschien de nieuwe coach van Standaard. Daarmee zitten we inderdaad in de laatste minuut van deze uitzending. Daarin vragen we altijd waar jullie op sportief vlak nog naar uitkijken deze week. Peter, ik weet niet of er iets is. Vergadering van de Pro League misschien.
Maar toch de herstart in al die grote competities. Okay. In de Spaanse, Italiaanse, de Engelse competitie misschien. Dus ik ga toch weer eens kijken en ik ben benieuwd of ze er ook zo'n klankband onder zetten. Want ik vond dat chapeau voor
Werkte
Eleven
goed.
Heel goed gedaan. Ja. Heel goed. Groot verschil.
Moeten we bevestigen. Karel?
Ik zou... Sportief, puur sportief.
Ja,
een aantal van onze duivels terug is aan het werk zien. Daar kijk ik wel naar uit, ja.
Oké, dat gaat misschien nog even duren. Maar in elk geval iets om naar uit te
kijken. Nee, in de competitie.
Goed, ik dacht aan het niet samen.
Deze week.
Geef ik je gelijk in. Dankjewel, Peter van den Bent. Dankjewel, Karel van Eetveld.
Welkom bij onze rubriek Business Info van BNP Paribas Fortis. De bank voor een wereld in verandering.